Goedenavond, broeders en zusters. Allen hartelijk welkom. Iedereen die hier aanwezig is. Ook mensen thuis. Allemaal welkom in deze dienst. Wat jammer dat we niet mee mogen zingen. Het was aardig aanstekelijk. Ga zo door, zou ik zeggen. Zoals eerder afgekondigd zijn de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers in het voorjaar uitgesteld tot september. In verband met het uitgestelde periodieke aftreden van broeder Bertolt Hutten als ouderling en de nog openstaande vacatures voor ouderling en diaken, zijn er 4 nieuwe ouderlingen en 1 nieuwe diaken nodig. Daarvoor stelt de kerkraad de volgende gemeenteleden kandidaat. Voor ouderling Gert Arkema, Klaas Klok, Gerard de Koning, Martin Lotens en Jacob Poppe. Voor diaken Ina Doedens en Arie van der Kade. De kerkraad wil u aandacht vragen voor het feit dat er uit de gekozen broeders ouderling, een preses en een moderamenlid gekozen moeten worden. Wilt u dit meenemen bij uw overweging op wie u uw stem gaat uitbrengen? Omdat het niet mogelijk is om als hele gemeente bij elkaar te komen, zal de verkiezingsprocedure ditmaal anders verlopen. Er zal digitaal gestemd kunnen worden en daarnaast is er de mogelijkheid een schriftelijke stem uit te brengen. U bent daarover per e-mail door de stemcommissie geïnformeerd. Als afzender staat in deze mail testverkiezing. Dit kan verwarrend zijn omdat het woordje test erin staat, maar het is toch de juiste link waarmee gestemd moet worden. U kunt hier tot en met zaterdag 10 oktober uw stem mee uitbrengen. U kunt ook een eventuele schriftelijke stem uitbrengen. Deze kunt u bij voorkeur bij de scriba thuis brengen. Of eventueel voor of na de dienst van 11 oktober in het postvak van de Scriba in de hal. Dat is het postvakje met het slotje erop. Tot zover over de verkiezingen. Het Moderamen vergadert aankomende woensdag in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Komt het spreekuur te vervallen. U kunt eventueel uw vraag of aandachtspunt per e-mail bij de Scriba indienen ter bespreking van het Moderamen. Dit kan tot en met dinsdag. De collecte vandaag is verhard voor zending. U kunt met Scipio uw collecte overmaken, maar het kan ook via de collectezak bij de uitgang. Volgende week zondag begint de dienst van het Veenendaal West om 10:00. En aan- en afmelden voor deze dienst is het mogelijk tot 1:30 voor de dienst. De bloemen die gaan naar Anneke van Houwelingen in verband met haar 70ste verjaardag aankomende week. Kerkhard wenst u een gezegende dienst.
Goedenavond, broeders en zusters, jongens, meisjes, hier in de kerk en ook iedereen die deze dienst thuis meemaakt. Laten we eerst gaan staan en onze aandacht richten op de Heer die we mogen ontmoeten. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Het eerste lied is tegelijkertijd het gebed om een zegen over deze dienst. In het kerkboek staat een gebed voor de catechismespreking. En deze dienst staat niet in catechismeszondag centraal, maar wel een stuk van de gereformeerde belijdenis, dus dat past nog steeds wel heel goed. Gezang 172 uit het gereformeerde kerkboek, dat wordt gezongen en laten we dat op die manier samen bidden.
Thank you.
Deze dienst is de tweede in een serie van 3 leerdiensten. Vorige week was de eerste en toen zaten er allemaal andere mensen in de kerk. U kon de diensten, begrijp ik, dan thuis meemaken. Ik weet natuurlijk niet of u dat allemaal gedaan hebt. Dat hoeft u nu ook niet te gaan zeggen. Maar hoe dan ook, dit is de tweede in een serie van 3 leerdiensten. Daar ga ik toch maar even zo van uit. Alle drie gaan over de donkere kanten van de Bijbelse boodschap. Vorige week ging het over de toorn van God, het oordeel van God. We hebben ook bij het licht van de Bijbel gekeken. Wat moeten we daar nou precies mee? Hoe laten we dat naar ons toe komen? Nou, wie het meegemaakt heeft, die heeft het meegemaakt. We hebben ook gezien dat daar een hele mooie, goede kant aan zit. Dat God rechtvaardig is. En we zouden eigenlijk niet eerlijk kunnen leven, zeg maar, als we niet zouden weten dat er boven deze wereld een God is die rechtvaardig is. En die ook baalt, als ik dat woord mag gebruiken, die baalt en die boos is over kwaad en onrecht op deze wereld. Deze dienst is gaan we daarop door en dan gaat het over het laatste oordeel. En het laatste oordeel, dat is een werkelijkheid waar de Bijbel natuurlijk heel erg duidelijk over is, dat die er is. Dat staat ook in de apostolische geloofsbelijdenis. Jezus Christus komt weer om te oordelen de levenden en de doden. En dat is dus een werkelijkheid. En tegelijkertijd is dat soms ook een heel moeilijk verteerbare werkelijkheid. Ik heb heel wat keren zo door de jaren heen daar ook wel op catechisatie met jongeren over gesproken. En ja, die lopen dan vaak aan, en ik denk niet alleen maar jongeren. We lopen dan vaak aan tegen die gedachte, dan denk je aan je vriendelijke, maar niet gelovige buren. Of je vrienden. Of de mensen van wie je houdt. En waarvan je ook denkt, ja, dat is toch onverteerbaar dat die dan in de hel zouden komen. Daar kun je toch eigenlijk niet mee leven. En dat haalt vaak ook heel veel vreugde weg over, nou ja, dat geloofstuk, zeg maar eventjes, van het laatste oordeel. Terwijl als je de gereformeerde belijdenis daarover echt leest, in de catechismus heb je dan zondag 19, we lezen zo meteen artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan valt vooral op dat die leer als troostvol bedoeld is. Dat gelovigen daar troost uit kunnen putten. Nou ja, hoe kan dat dan? En hoe werkt dat dan? Nou, die vraag naar hemel en hel, hè, zeg maar, dat is eigenlijk het onderwerp van deze leerdienst. En we zullen in deze dienst trouwens geen interactieve elementen hebben, ook wel vanwege alle corona gebeuren. Het is op zich jammer, want ik heb deze dienst wel eerder in gemeentes gedaan en werkte dat juist ook wel heel goed, maar die mogelijkheden zijn er gewoon even niet. Dus dat vervalt even. De dienst zelf heeft de preek is eigenlijk in tweeën gesplitst, de dienst daarmee ook. Eerst lees ik zo meteen artikel 37 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en volgt een stuk uitleg daarvan. Daarna wordt gezongen een lied, uit het liedboek 751. En daarna lezen we uit Matthäus 25, dus het, zeg maar het bekende verhaal van de schapen en de bokken. Daarna volgt de uitleg daarvan. En dat is ja, je kunt dus wel even gaan zitten. Eerst dus het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En moet ik even opzoeken. De vorige keren heb ik direct hierna dan een interactief element gedaan. Dat doe ik nu dus niet. Maar ik heb die vraag meegegeven en die geef ik u wel mee. Om gewoon als vraag om als naar de tekst mee te beluisteren. Vind je datgene wat we lezen, wat je te horen krijgt, vind je dat vooral bemoedigend of vooral beangstigend? En waarom? Lees mee of luister mee met die gedachten. Vind je het vooral bemoedigend of vooral beangstigend? En waarom? Ten slotte geven wij in overeenstemming met Gods woord dat als de door de Heere bepaalde tijd, die aan alle schepselen onbekend is, gekomen, en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren, met grote heerlijkheid en majesteit. Hij zal zich openbaren als rechter over levenden en doden. Terwijl hij deze oude wereld in vuur en vlam zet door haar te zuiveren. Om haar te zuiveren. Dan zullen voor deze grote rechter persoonlijk verschijnen alle mensen die ooit geleefd hebben. Mannen, vrouwen en kinderen. Gedagvaard door de stem van de aartsengel en het geklank van een goddelijke bazuin. Want al de gestorvenen zullen uit de aarde verrijzen en de zielen zullen verenigd worden met het eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. En zij die dan nog leven zullen niet sterven zoals de anderen, maar in één ogenblik veranderd worden en van vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken geopend en de doden geoordeeld worden. Ze worden geoordeeld naar wat zij in deze wereld hebben gedaan, het zij goed, het zij kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap moeten geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben. Al vindt de wereld zulk spreken slechts spel en tijdverdrijf. Dan zal wat door de mensen in het verborgen bedreven is, ook hun huichelarij, openlijk voor allen aan het licht worden gebracht. Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen. Maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden. En ze zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. Hun onschuld zal dan door allen worden erkend. En ze zullen zien de verschrikkelijke manier waarop God zich wreekt op de goddelozen die hen in deze wereld getiraniseerd, verdrukt en gekweld hebben. En die zullen tot erkenning van hun schuld gebracht worden door het getuigenis van hun eigen geweten. Ze zullen wel onsterfelijk worden, maar alleen om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. De gelovigen en de uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal blijken dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige beloning zal de Heere hen zo'n heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heer. Bemoedigend of juist angstaanjagend? Ja, die woorden komen in elk geval beide in de tekst voor. Angstaanjagend, schrikwekkend voor slechte en goddelozen. Maar de rechtvaardigen en uitverkorenen die verlangen er juist heel sterk naar. Als je de teneur van het artikel leest, dan moet denk ik opvallen dat de bedoeling een troostvolle is. Een troostvol gebeuren. En wat dan ook wel erg opvalt, is, dat kun je eigenlijk ook wel uit de tekst zelf al wel halen, dat die geschreven is, de Nederlandse geloofsbelijdenis, is ook geschreven in een tijd van geloofsvervolging. En eigenlijk kun je je al voorstellen dat je dan als daar een heel ander perspectief hebt. En heel anders tegen dit soort dingen aankijkt. Geloofsvervolging, mensen worden getiraniseerd en onderdrukt omdat ze, nou, in de tijd van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de reformatie aanhingen. Voor het werkelijk het ware geloof staan en daarom worden ze juist weggezet en als ketters, als dwaalgeesten neergezet. Ja, dan wordt jouw onrecht gedaan. Op grote schaal, dat maakt je kwaad, dat maakt je boos en je hebt eronder te lijden. En ik denk dat we ons wel iets bij kunnen voorstellen, dat je dan ook, dat het dan troostvol is, en werkelijk troostvol is, dat God dat recht zet. Nou, wij hebben natuurlijk een heel ander perspectief in onze situatie. Dat is goed om dat voor ogen te hebben. Wat mij opvalt in dit artikel zijn eigenlijk drie dingen die ik naar voren wil brengen. Eerste is dat het laatste oordeel tot eer van Christus is. En dat is een belangrijke gedachte. Als wij namelijk deze dingen heel erg benaderen vanuit de gedachte van, nou ja, mijn vriendelijke maar niet gelovige buurman. Dat is natuurlijk wel allemaal wel een terechte vraag. Maar, dit artikel is geschreven vanuit een heel ander perspectief. Het perspectief van Christus. En het artikel is ook niet geschreven met die gedachte in het hoofd van, nou ja, zeg maar mijn vriendelijke, maar niet gelovige buurman. En dan zie je eigenlijk dat het laatste oordeel in de eerste plaats eerbetoon aan Christus is. Christus krijgt daarmee de plek die Christus verdient, namelijk om alles en allen te beoordelen. En als je van Christus houdt en je hebt hem lief, dan is dat daar om alleen al iets om naar uit te kijken. En dan weet je niet hoe het verder allemaal gaat, maar dat Christus die plek krijgt, die plek die hij verdient als de koning van de koningen en de heer van de heren, hij mag het oordeel vellen. En dat zie je ook in de apostolische geloofsbelijdenis. Daar is het als het ware het toppunt in de verhoging van Christus. Het grootste gedeelte van het apostolicum, nou die tekst die kennen we denk ik allemaal, maar die gaat over Jezus. En dan gaat de traptreden gaan naar beneden. Dus steeds wordt hij vernederd, mens geworden, gekruisigd, geleden, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. En dan gaat de trap omhoog. Dan wordt hij als daar verhoogd, opgestaan, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God. Dan de toppunt is het mogen oordelen over levenden en doden. Dat is het perspectief waarin de apostolische geloofsbelijdenis, en dat vind je ook wel hier terug, die dat laatste oordeel zet. Dus dat zet die vraag van die buurman even eens wat weg. Het is iets om blij mee te zijn dat Christus de plek krijgt die hij verdient. Tweede punt is dat hier ook een motief staat voor de, daar heb ik geloof ik ook een motief staat voor het laatste oordeel. Een motief van Christus, namelijk om de wereld te zuiveren. Het staat vrij aan het begin. Hij zal zich openbaren als rechter over levenden en doden, terwijl hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. Dus daar zit dat laatste oordeel, dat is niet in eerste plaats, nou nu is het overal finaal een eind aan. En dan hebben we een soort nulpunt en dan komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, eigenlijk de gedachte die hier neergezet wordt, is dat als nou een veel meer continu is. Dat er een verband is tussen deze wereld en de nieuwe aarde. En dat wat er vooral moet gebeuren is dat het gezuiverd wordt. Dat Christus de wereld zuivert van het kwaad. En dan wordt het weer iets om blij mee te zijn. En met alle lastige vragen die er natuurlijk ook niet gelijk weg zijn. Hè? Maar dan is het toch nog steeds iets om blij mee te zijn. Dat is toch hard nodig dat deze wereld gezuiverd wordt. Dat het kwaad verdwijnt. De boze. Ja, de bozen. De boze. En dat past ook bij de boodschap van de oud-testamentische profeten. De oud-testamentische profeten die heel vaak oordeel aanzegden over Israël. Straf aanzegden, maar ook altijd perspectief hadden. Ook altijd door dat oordeel heen. En door die periode van oordeel heen. Uitzicht gaven op die nieuwe tijd waarin God weer bij de mensen woont, God weer bij zijn volk woont en waarop alles weer goed is. Dus dat ook dat oordeel zoals de profeten dat aankondigden, heeft ook iets van dat zuiverende. Het is niet het laatste, het is niet het laatste woord, maar het is een doorgang naar het goede. Ik geloof dat hierin ook een verschil ligt met de toekomstverwachting zoals die in de islam er is. Ik heb me dat eens een keer laten vertellen. Daar verwachten ze natuurlijk ook een nieuwe, of natuurlijk, maar daar verwachten ze ook een nieuwe wereld. Maar dat is een wereld waarin alles mag wat nu verboden is. En dingen die nu niet mogen, die mogen dan wel. Zoals onbeperkte seksualiteit voor mannen dan, met steeds weer nieuwe maagden. Hè, dat soort voorstellingen horen daarbij. Een soort lui lekkerland, hoe men zich dat voorstelt voor mannen in die wereld. Maar dat staat helemaal haaks op het Bijbelse toekomstbeeld. Daarin is juist alles goed en mooi. En datgene wat nu al goed en mooi is en hoe we nu al moeten leven, zo gaan we dan allemaal leven. Zuiveren van de oude wereld. En het derde punt is dat er recht gedaan wordt aan wie in Christus naam geleden heeft. Nou, dat komt ook vrij duidelijk naar voren. En dat kan ook een heel troostvol punt zijn. Als jij hebt moeten lijden in Christus naam en niemand erkent dat. En dat je dan weet dat Jezus dat wel erkent. En dat ook recht gezet wordt. En dat je erkenning krijgt voor wat jij geleden hebt. En je kunt je indenken dat dat troostvol is. En dan zijn we nog steeds niet bij die vriendelijke buurman en zo. Maar ik geloof dat we nu wel dat laatste oordeel in een mooi en goed perspectief hebben staan. De Heer verschijnt de middernacht. Dat wordt gezongen. We lezen Matthäus 25, vers 31 tot en met 46.
Ik lees met u vanaf Matthäus 25, vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van zijn bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk, dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en u gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de Heer zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdelingen of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijkste niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven.
Wij hebben in dit hele bekende hoofdstuk, indringende hoofdstuk ook, te maken met het oordeel van Jezus over de volken. En daar vraag ik even nadrukkelijk aandacht voor de volken. De volken zullen van Jezus verzameld worden. En dat is even in tegenstelling tot de twee gelijkenissen die hiervoor staan. Die hebben we niet gelezen, maar die zijn wel vrij bekend. De gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. En de gelijkenis van de talenten, die staan hier voor. En die gaan in wezen ook over het laatste oordeel. Maar die twee, dat is het verschil, die twee gelijkenissen, die gaan over de volgelingen van Jezus. Die 10 meisjes, dat zijn natuurlijk allemaal meisjes die op die bruidegom gericht zijn en uitgenodigd zijn voor het feest. Er, zeg maar, de wereld daaromheen is daar veel minder in beeld. En die slaven met die talenten, hetzelfde verhaal, dat zijn de slaven van de Heer, dat zijn dus de leerlingen van Jezus. Maar hier in dit verhaal, daar zijn ineens de volken in beeld. En gaat het over Jezus die recht spreekt over de volken. En als je dat dan zo allemaal achter elkaar leest, dan voelt dat de gedachte die ook verder in de Bijbel wel gevoed wordt, dat er verschil is in het oordeel tussen degene die Jezus gekend hebben, die bij Jezus horen, en degene die daar als het ware helemaal buiten staan. Op een andere manier worden die beoordeeld. En dat zeg ik niet om, daarmee komen we wel een beetje in de buurt van die vriendelijke buurman, hè, zeg maar. En daarmee zeg ik niet, daar wil ik helemaal niet toe uitnodigen, dat wij over individuele mensen het kunnen zeggen hoe dat nou in het laatste oordeel gaat. Dat komt ons niet toe. Maar deze gedachte is ook wel een belangrijke gedachte die ook, waarmee we ook zien dat Jezus werkelijk recht doet. Recht spreekt. En in zijn oordeel ook recht doet aan wie iemand is en aan de plaats die mensen hebben. Het oordeel over de wereld gaat over de zaak van recht en onrecht. En daar komt het wel op neer. Want die naakten, gevangenen, hongerigen enzovoort, ja, dat zijn, zo kijkt Jezus, zo spreekt Jezus recht. En daar, zo kijkt Jezus ook nu, mogen we geloven, naar de wereld. En beoordeelt hij de daden van mensen. Hoe zorg je voor de kwetsbaren die om je heen zijn? Het gaat over de zaak van gerechtigheid. Mensen die sterk zijn op een of andere manier. Of die geld hebben. Of die in elk geval die middelen hebben. Of het nou fysieke kracht is of financiële middelen. Je wordt geacht dat in te zetten voor diegenen die dat niet hebben. Voor wie zwak is en voor wie onder de voet gelopen is. Zo kijkt Jezus naar de dingen die op deze aarde gebeuren. En dat is opnieuw toch iets om geweldig blij mee te zijn. En ook in het laatste oordeel kijkt Jezus zo naar de dingen die gebeuren. Het omkijken en zorgen voor hen die onder de voet zijn gelopen. Dat geldt natuurlijk in het algemeen. Maar in de context van Matteüs zijn die lijdende mensen met wie Jezus zich identificeert in Matteüs 25, dat zijn in de eerste plaats degenen die lijden als volgelingen van Jezus. Dat is ook daar de eerste groep. Jezus zegt, als jullie dit gedaan hebben voor een van de minste van mijn broeders, dan heb je het voor mij gedaan. Natuurlijk heeft dat ook een spin-off, zeg maar, naar onrecht in het algemeen. Maar ik geloof toch dat de eerste door Jezus bedoelde groep de volgelingen zijn die te lijden hebben in deze wereld. Zeker ook omdat dat in het evangelie naar Matteüs veel meer voorkomt. Jezus zegt het zijn leerlingen aan op een paar plekken, juist in Matteüs, dat de discipel is niet meer dan zijn meester. Leerlingen van mij, jullie zullen moeten lijden. Zoals Jezus moet lijden, zo moeten de leerlingen lijden. Dus Jezus bereidt zijn leerlingen daarop voor, op die werkelijkheid. En Jezus zegt ook, en dat staat in Matteüs 10, dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand een van de mijnen een beker koud water geeft, zijn loon zal er niet ontgaan. Eigenlijk een gedachte die ook in lijn ligt met deze gelijkenis, van dit verhaal. Ik betrek daar even een passage nog uit artikel 37 van zo net. Die mag even weer verschijnen. Ik lees het even voor ook, al kunt u ook meelezen. Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen. Maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Nou is even de vraag, die twee woorden, rechtvaardigen en uitverkorenen. Is dat nou één groep die met twee woorden wordt aangeduid? Of zijn dat twee groepen? Je hebt de rechtvaardigen en je hebt de uitverkorenen. Nou, als ik je het zou vragen, dan zou je misschien zeggen, intuïtief zal dat misschien ook wel wat uiteenvallen. Het is nog niet eens een hele makkelijk te beantwoorden vraag. Zijn dit twee groepen of is dit één groep? Ik denk zelf, ook als je zeg maar de algemene lijnen in de Bijbel ook ziet, dat ze in elk geval net niet samenvallen. Dat er een overlap is, ook een grote overlap, maar dat ze toch ook net niet helemaal samenvallen. Die twee groepen, de rechtvaardigen en de uitverkoren. En hierbij zou ik ook de gedachte in willen brengen die onder Joden eigenlijk heel algemeen aanvaard is, maar die eigenlijk ook wel in het christelijk denken mee kan nemen. De gedachte van de rechtvaardigen onder de volken. En dan even vanuit Joods perspectief. De rechtvaardigen onder de volken, misschien wel eens van gehoord, misschien ook niet. Maar dat zijn die mensen die niet tot het Joodse volk horen, maar die wel voor het Joodse volk opkomen. En die het onrecht zien en het lijden zien van Joden. De rechtvaardigen onder de volken zijn degene die daarvoor opkomen. En dus is er een Joodse rabbi die gezegd heeft dat er op elk moment op aarde 21, dacht ik, van zulke rechtvaardigen onder de volken zijn. Nou ja, take it or leave it. Hè. Maar het gaat me even om die gedachte van de rechtvaardigen onder de volken. Yad Vashem. Dat is ook een onderscheiding die gegeven wordt vanuit Jeruzalem. Nooit aan Joden, maar juist aan niet-Joden die de Joden geholpen hebben. Dan krijg je die Yad Vashem onderscheiding. Daar zit ook die gedachte in. Die parallel die kun je ook trekken, eigenlijk komt die gedachte voor mijn gevoel ook in Matteüs 25 voor. De rechtvaardigen onder de volken. De mensen die opkomen voor degene die in Jezus naam te lijden hebben. Die zelf misschien geen christen zijn en Jezus niet hebben leren kennen of hoe dan ook. Maar die wel zien wat daar aan onrecht gebeurt en daar op hun manier tegen opstaan of in elk geval daarvoor opkomen. Nou, dat ook even over die gedachte dat die rechtvaardigen en die uitverkorenen, dat die misschien wel grotendeels samenvallen, maar in elk geval niet helemaal. En dan kun je deze gedachte aanhoren en denken, ja, nou ja, maar dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit in het laatste oordeel. Of je nou christen bent of niet, dat gaat dan ineens helemaal nergens meer over. Nou ja, ik denk dat je het dan ook weer niet helemaal begrepen hebt. Want de vraag in het laatste oordeel is uiteindelijk, hoe sta jij ten opzichte van Christus? Hoe sta jij ten opzichte van Christus en dan ook naar de mate waarin je hem hebt leren kennen? Als je christen bent, je bent groot geworden met het christelijk geloof. Ja, dan kun je nooit doen alsof dat niet zo is. En je hebt Christus leren kennen. Hoe sta jij ten opzichte van Christus? Voor christenen is dat de vraag, maar evengoed voor wie geen christen is, maar met christelijk geloof te maken heeft, leidende christenen ontmoet. Maar ook als de beoordeling van heidenen, zeg maar, eventjes, om toch even dat woord te gebruiken, gaat over de vraag van recht en onrecht. Dat kun je uit Matthäus 1 en 25 wel halen. Ja, dan komt dat natuurlijk ook net zo goed naar ons toe. Zijn wij rechtvaardig? Leef je rechtvaardig? En een rechtvaardige, dat is echt een categorie mensen in de Bijbel. De rechtvaardigen, dat zijn geen mensen die nooit zondigen of zondeloos zijn. Of helemaal, dat is natuurlijk niemand. Maar wel de mensen die een goede leefrichting hebben. De leefrichting van God, van zijn geboden, recht willen doen aan de zwakken om je heen. Voor God en voor de mensen leven. En hoe sta je ten opzichte van Christus? Niet alleen maar als een soort visie in je hoofd. Dat is makkelijk gezegd. Ik neem Jezus als mijn Heer aan. Dat kun je allemaal zo zeggen. Dat is een zinnetje dat je zo hebt uitgesproken. Niet alleen als visie in je hoofd, maar ook in de drives van je leven. Datgene wat jou nou drijft in de keuzes die je maakt. Als Christus terugkomt, dan is hij het centrum van de wereld. De plaats die hem toekomt. En nogmaals, wie van Christus houdt, die is blij dat die dag komt, alleen al om hem. Jezus wordt het centrum van de wereld, laat hij nu al het centrum van jouw leven zijn. De gedachte aan de wederkomst van Christus en het laatste oordeel is een reden om nu al voor Christus te leven. Niet uit angst zozeer, zo van anders stresst mij het oordeel, maar eerder vanuit een positieve verlangen. Je wilt niet liever dan Christus eer geven, hem volgen en op aarde rechtvaardig mens zijn, zoals Christus dat ook leert en ons daarin voorgaat. Amen. Wij luisteren naar een lied ook over het laatste oordeel. Die dag zal komen, brandend als een oven.
Yeah.
Laten wij danken en bidden. Heer onze God, wij hebben bij het licht van uw woord nagedacht over uw laatste oordeel. En we willen u danken en prijzen dat u, Heer Jezus, het laatste woord spreekt over de levens van elk mens op aarde. Dat het laatste woord over onze levens aan u is. Niet aan andere mensen, maar aan u. En daar is het goed. Daar zijn wij veilig. Wij geloven en wij vertrouwen dat uw oordeel rechtvaardig is en goed is. Daar kunnen we onszelf aan toevertrouwen en daar kunnen we deze wereld aan toevertrouwen. Heer, wij willen u danken dat we u kennen als een rechtvaardig God. Heer, wij denken over deze dingen na, midden in deze wereld, waar op zoveel plaatsen het onrecht hoogtij viert. Wilt u niet alleen straks, helemaal aan het einde van de tijden, maar ook nu al, een einde maken aan onrecht? Wil mensen die hun macht misbruiken, op wat voor manier dan ook, van hun tronen storten, zorgen dat stopt? Geeft u mensen die verdrukt worden te lijden hebben, geef hen ruimte. Ruimte om te leven op uw aarde. En in het bijzonder willen we u bidden voor onze broers en zussen in Christus, die vervolgd worden om uw naam. Kijkt u naar hen. Zorgt u voor hen. Komt u voor hen op. Heer, geeft u ook ons dat we niet verslappen in het geloof, maar dat we ons leven aan u toevertrouwen. Dat we ons op u richten. En dat we naar uw geboden leven. Geeft u ons dat. Heer, we willen u bidden voor de wereld om ons heen. En we willen u bidden voor onze overheid. We willen u ook danken voor de overheid. We danken u dat wij een overheid hebben die ook in deze coronacrisis het goede zoekt te doen. De volksgezondheid op het oog heeft. En er zijn in deze wereld zoveel landen waar dat anders is. Heer, we danken u voor het goede dat u zo geeft. En wilt u onze overheid ook wijsheid geven om dat op een goede manier te doen. Het is niet makkelijk, maar wilt u die wijsheid geven en blijven geven. Heer, wilt u uw naam bekend laten zijn in deze wereld. Wilt u geven dat veel mensen, ook in Nederland, u mogen leren kennen. En u, Heer Jezus, als hun Heer en Verlosser mogen aannemen. Wij bidden nu voor wie eenzaam is. Wilt u een metgezel zijn? En wilt u ook menselijke metgezellen geven? Wij bidden nu voor ouderen. Wil hen helpen om te gaan met moeite van het ouder worden. Misschien zijn ze ook eenzaam, maar misschien ook andere moeite. Heer, zorgt u ook voor de ouderen binnen onze gemeente. Geeft u ook dat ze tot een zegen mogen zijn voor jongeren. In contact, in levenswijsheid, in liefde, in mededogen. Heer, wij bidden nu voor onze gemeente. Wilt u zorgen voor alle, wilt u voor ons zorgen als we bij elkaar komen op allerlei manieren. Zegent u de vergadering van het Moderamen die in de komende week zal plaatsvinden, waar misschien ook allerlei beslissingen genomen worden. Wilt u geven dat het werk van het Moderamen ook tot zegen is van de gemeente en daarmee ook tot eer van uw naam. Heer, wilt u zo onze dank aannemen en ons bidden horen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Laten wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit om daarbij te gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die is gekruisigd, gestorven en begraven. die is neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. De collecte wordt nu gehouden. Er is in elk geval een collecte moment. Er wordt ook een serie dia's vertoond, heb ik begrepen. Ik kondig ook gelijk maar het laatste lied aan dat we daarna zingen. Dat is het lied Dan overwint eens de genade. Uit het liedboek 755. Na het collecte moment.
stem Gods mogen zijn.
Zometeen na de zegen is er vanuit de kerkraad nog een mededeling, heb ik begrepen. Ik mag u eerst de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u, met jullie allemaal.
Ik gaf net aan dat volgende week de dienst om 10 uur is, maar het is foutief in de afkondiging opgenomen, het moet om 4 uur zijn. Dus volgende week zondag is de dienst om 4 uur.
Met een loflied op mijn lippen zal ik leven.